Dank u wel. Meneer Halder, de titel van uw lezing is dus de wederkomst. Ik heb geprobeerd aandachtig te luisteren en ik heb heel veel geestelijke dingen gehoord. Christusenergie, jezelf zuiveren, de Christusenergie in je hart toelaten. Dat zijn allemaal geestelijke zaken. Wederkomst, dat zou ook kunnen duiden op een materiële, een stoffelijke wederkomst, maar daar heeft u het niet over gehad. Is er ook een stoffelijke wederkomst van Christus te verwachten of is dat allemaal puur geestelijk?
Ik heb het wel meerdere keren over gehad, over de materiële wederkomst. Maar u moet begrijpen dat Jezus en God eigenlijk hetzelfde is. De geest in Jezus, moet het toch weer over geest hebben, hè? De geest in Jezus is God zelf. En met zijn overlijden en overgaan in het geestelijke rijk in de hemel, is hij de zichtbare hemelse vader, de zichtbare God, als je wilt. Maar ik blijf liever bij de zichtbare hemelse vader. En nu zullen wij ook daar naartoe groeien. Onze eerste geboorte was een geestelijke geboorte. En we gaan ook weer naar een geestelijke geboorte, naar een geestelijke rijk naartoe. Waar we hier leven en waar we eigenlijk allemaal van denken dat het materiële leven het A en het O is. En misschien was iets daarvoor, maar dat denkt eigenlijk helemaal niemand. En daarna gaat het misschien verder. Maar juist daarom gaat het. Het is niet belangrijk dat Jezus hier naar de aarde komt. Dat zal wel ook gebeuren. Maar hij zal niet, zeg maar, verhuizen van de hemel naar hier. Omdat wij ja zullen verhuizen naar zijn rijk. En dat is nooit de materie. De materie is een overgangstijd die door die val van Satana noodzakelijk was. De materie is het laagste niveau van een energie. Van geest, met andere woorden. En als we spreken van de wederkomst, dan is dat in eerste lijn de wederkomst geestelijk gezien. Als wij dat geestelijk in ons hart opnemen, in geloven, en ook contact met onze eigen geest willen hebben, tot we eigenlijk tot inzicht komen, ik zelf ben ja eigenlijk die geest. En die materie die om me heen is, die soms pijn doet, dat is alleen een stuk materie, een stuk van mij, die noodzakelijk is, om op een snelle manier dingen in mij op te nemen. Om mijn ziel wijzer te maken en logischerwijze ook liefdevoller. Dat is de bedoeling waarom ik het vlees heb. En daarna verdwijnt het. En als dan van een wedergeboorte in het vlees gesproken wordt, misschien zou die vraag dan direct komen, wil ik ook direct de antwoord geven. Daarmee is bedoeld dat in het vlees ook zielendeeltjes, miljoenen van zielendeeltjes leven die nog niet, zeg maar, verlost zijn, die nog meer aan de kwade kant zitten. Als dan een verlossing, als een wedergeboorte is, dan zegt dat alles kwade wat in onze lichaam zit, dat wordt ook in de ziel opgenomen. En daar die ziel naar de wedergeboorte gaat met de geest, dat wil zeggen, de geest en de ziel worden een eenheid. Zo wie, hoe wij als nu als eenheid voelen, is dan zonder die lichaam, is dat de geest met de ziel en de zielendeeltjes van het lichaam. En dat is de wedergeboorte van dit vlees. Dus het is niet wat vaak in de kerken gezegd wordt, dan gaan de graven weer open, het vlees was wel weg, maar opeens is alles weer zoals het vroeger was. Dat is pure onzin, ne? Dat kan het ook niet zijn, omdat wij als geest geschapen zijn en ook weer geest worden. En toch, om het aan het einde nog te zeggen, Jezus zal vaker hier te zien zijn. Kijk eens naar de huishouding, bijzonder in in deel 2. Daar is die vaker, komt die tevoorschijn, steeds onder een andere naam. En die mensen daar, hoe ze ook heten, Henoch bijvoorbeeld, dat de aartsengel Raphaël, die de Raphaël is, die herkennen hem helemaal niet, tot hij dan zo duidelijk spreekt, dat ze zeggen, dat moet hij weer zijn. Dus het is best mogelijk dat wij ook zo gesprekken voeren, hè? En misschien later opkomen, hij was het en ik heb het niet begrepen. Maar het is in het totale storend, omdat we dan onder een dwang staan. We voelen ons verplicht hem te volgen als hij steeds aanwezig zou zijn. En je moet ja geen robot van God worden in de hemel, maar een vrij kind, wat eigenlijk ook kan werken met zijn kracht. Zeg maar, grote zonnestelsel of wat ook is, die moeten beheerd worden. En daar bestaan nog zoveel mensen kunnen ze nog helemaal niet. Ne? Dus er is nog veel werk voor ons in de toekomst.
Hoe komt het dat evangelische christenen over het algemeen geloven dat de wederkomst van Christus in Jeruzalem zal plaatsvinden?
Omdat steeds weer in de Bijbel ook staat dat het Jeruzalem de plaats van de hemel is. Maar omdat de mensen dat weer verbinden met die zin die ik net gezegd heb, de opstanding van het vlees, dan is het voor hun 1 en 1 is 2. Dus dat is Jeruzalem, zeg maar, in het Nauw Oosten. Dat is het Jeruzalem op aarde. Maar dat is helemaal niet de bedoeling. In de geestelijke zon en ook in bisschop Martinus, daar wordt heel duidelijk gezegd dat het centrum van de hemel het geestelijke Jeruzalem is. En dat is het centrum waar we naartoe groeien. En niet alleen de katholieken, ook de protestanten, de Lutherzen, ook de gereformeerden, de hervormden, hoe ze allemaal hier ook in Nederland zich noemen, ne? Die zullen aan het einde daar naartoe gaan, in het geestelijke Jeruzalem. Niet in het materiële Jeruzalem. Omdat de aarde, dat is eigenlijk ook vanzelfsprekend, omdat de aarde aan het einde van de verwandeling van alle mensen in een geestelijke mens, dan is de materiële materie, de materiële aarde ook overbodig. Dan wordt de aarde ook in een geestelijke aarde verwandeld. Ja?
Nee, ik zie geen vingers meer. Ja, toch yes. Wel.
Ik weet er allemaal nog niet zoveel van, maar u noemde de 6e geboorte van Christus en de mogelijk komende 7e. Maar wat zijn al die geboortes van Christus? Kunt u dat kort voor mij
nog
vertellen?
Nog een beetje louter, ik heb niet alles begrepen. Sorry.
U heeft het in uw lezing gehad over de 6e wedergeboorte van Christus?
Nee, 6e komst, weerkomst.
6e weerkomst. Wat zijn al die voorgaande? 1, 2, 3, 4, 5.
Ja.
Ik weet daar nog niks van. Kunt u dat kort toelichten?
Ja. De eerste, het bestaan, die allereerste zijn allemaal in de huishouding van God opgeschreven. Omdat God als, dan moet je wel zeggen, niet hij zelf, in de gestalte van een engel is die bij de eerste mensen van Adam aangegaan, is die 3 keer verschenen. En dan is er nog een verdere toekomst, is dat van Melchizedek, de 4e. De 5e is de komst als Jezus. De 6e is nu in ons harten, zeg maar. Dat is die geestelijke wederkomst. En de zevende is aan het einde van het vrederijk, wat eigenlijk zo lang duurt, tot de mensen, zeg maar, allemaal hun leven doorgemaakt hebben en zijn weer op weg naar de hemel. Dan zal wel nog een tijd vrijgegeven worden waar het, zeg maar, zo toe gaat zoals nu ongeveer, zeg het maar, misschien nog erger. En dan is de zevende wederkomst. En dat is de laatste wederkomst. Dat is tegelijkertijd de afsluiting, zeg maar, van de zesde scheppingsdag. Aan het einde van de zesde scheppingsdag komen alle, zeg maar, dan kinderen van God samen in het geestelijke rijk in de hemel. En dan komt de zondag, de zevende dag, die rustdag die zo genoemd wordt. Die ook bij Mozes helemaal, ik zeg Mozes bij Genesis, in het begin staat. Maar dat zijn niet in eerste lijn de scheppingsdagen van de aarde. Dat is de totale schepping van alles wat God gedaan heeft. Van begin aan. En de mens is eerst op de zesde scheppingsdag tot leven gekomen. In de eerste vijf dagen, ik wil het nu maar noemen, dat waren voorbereidingsdagen om dat mens dan in het leven te brengen. En de zevende dag is dan, zeg maar, de zesde avonds, 's avonds, is dan alles bij elkaar. En de zevende dag is in grote vrede, wordt hij dan gevierd. Maar vergeet niet, een scheppingsdag kunnen miljarden jaren zijn, hè? Is het zo? Oh, ja.
Nou, ik denk dat we door de vragen heen zijn. Tenzij iemand nog wel een vraag heeft, maar nog twijfelt.
Maar ik kan niet geloven dat alles zo duidelijk geworden is. Ja. Gera?
Ja, is er een vinger die ik misschien niet zie? Of? Nee.
Wim?
Nee, ik denk dat... Ja, zeker.
Reïncarnatie, wat anders beschreven wordt in de Lorberboeken dan in andere boeken. Kunt u dat misschien uitleggen nog een beetje?
Ja. Reïncarnatie, also reïncarnatie op aarde. Ne? En daar wordt veel over gezegd. Bestaat die niet? Ze bestaat wel. Maar niet zo eenvoudig hoe, zeg maar, dat uit Indische boeken beschreven is. Dat de mens een karma opbouwt en daarom weer op aarde moet. Kijk, met ieder leven, met iedere reïncarnatie op aarde, zal het alleen maar erger worden. Dus helpt zo'n reïncarnatie helemaal niks. Dat heeft geen zin. Maar waarom incarnatie toch bestaat, daar kunnen we van uitgaan. Van die aartsengel Michael. Die was een keer een zoon van Seth. Seth is weer een zoon van Adam. En die Sehel, die was een incarnatie van aartsengel Michael. En die heeft later weer op aarde geleefd als Elias. Niet uiterlijk vleeselijk. Dus wer geboren wordt van een vrouw of van een mens, zeg maar, die heeft natuurlijk een verschillend uitzien. Dat is ook helemaal niet van belang. Belangrijk is die geest die van binnenuit is. We hebben daar in de lezing vandaag heb ik ook van de kinderen van boven gesproken. De engelen zijn dan, zeg maar, in het algemeen daarbij bijhorend. En dan heeft die Michael nog een keer later, in de tijd van Jezus, hij is zelf de neef van Jezus, Johannes de Doper, was het ook weer. En in onze tijd zal die als laatste keer nog een keer geïncarneerd worden. Dat is van Jezus gezegd. En kijk ook Raphaël, die ja geleefd heeft als Henoch in de eerste tijd, die zegt, als wij engelen Dat zijn allemaal bij betrokken. Kinder van God willen worden. Wat jullie mensen die op aarde leven nu al zijn eigenlijk. Dan moeten wij alle nog een keer op aarde geïncarneerd worden. Dat zijn allemaal reïncarnaties. En als je dan zeg maar van ons gewone mensen spreekt, ne, dan is dat niet noodzakelijk. Dat is afhankelijk van de mens, hoe die zijn leven volbracht heeft. Iemand die heel slecht leven geleefd had, die wil zeker niet nog een keer op aarde leven. Omdat hij aan de andere kant zo doorgaat, zo hoe die was. Dat is wel de hel, maar hij ondervindt dat niet als hel. Hij vindt dat zo hoe hij zijn wil. En aan de andere kant, mensen die al goed begrepen hebben dat de liefde van God onze leven is, die zullen aan de andere kant in een van de woningen van Jezus doorgaan om daar hun verdere groei verder maken. Dat bestaat helemaal geen noodzakelijkheid hier weer op aarde terug te gaan. En toch zijn natuurlijk ook vele, vele andere redenen om op aarde nog te mogen te incarneren. In eerste lijn, omdat jouw groei hier op aarde, zeg maar, 1% van de tijd in het hiernamaals uitmaakt. Als je zeg maar hier 50 jaar nodig hebt, dan kan je daar 5000 jaar nodig hebben om dezelfde groei te maken. Omdat je jouw vlees niet hebt, je kan niet snel veranderen. Als iemand met je boos is en je zegt nee tegen hem, en dan kan je de volgende dag of 's avonds thuis zeggen, nou ja, eigenlijk had hij toch een beetje gelijk. En dan ben je veranderd. In het hiernamaals, in het geestelijke rijk, is dat niet zo. Daar heb je dat afschermende vlees met verstand, dat heb je niet. Je bent puur jouw gedachten. Dat is jouw wereld. En om dat te veranderen, is heel erg moeilijk. Daarom is het zo noodzakelijk dat we hier dat met de liefde begrijpen. Om daarna niet nog een keer dat alles hier te moeten doormaken. Ne? Maar het bestaat natuurlijk. En dat is ook een, zeg maar, een genadegave. Als voor de een of andere dat die weer terug moet, mag komen. Om zijn tijd af te korten van leertijd.
Hoe is dat dan als mensen onder hypnose, regressietherapie doen, zich vorige levens herinneren, alsof ze dus daadwerkelijk beleefd hebben op aarde? Kunt u daar een antwoord op?
Ja, ik heb zelfs verschillende dromen gehad, waar ik zelf verschillende levens van vroeger meegemaakt heb, waar ik eigenlijk als ik situaties meegemaakt heb. Ik wil daar niet op ingaan, alleen in het algemene. En als iemand, ik ken daar ook in Enschede iemand die daar zorgenhypnoses maakt. En die heeft me daar ook veel over verteld. Ikzelf ben tot de conclusie gekomen, in het ene of andere geval mag dat wel zo zijn dat er een leven daarvoor was. Maar ik denk meer dat mensen die dat willen doen, die zeg maar op een tafel liggen of in een stoel zitten en dan van vroegere levens daar spreken, dat kunnen vreemde geesten zijn die van hem bezit nemen of die het plezierig vinden, die zich net heeft laat zakken en zich vrijgegeven heeft, daar een verhaaltje door zijn lichaam te geven. Dus dat hoeft helemaal niet van hem te zijn. Dat zijn wildvreemde mensen die door die lichaam verhaaltjes doorgeven naar de materiële wereld. Lees maar ook daar het boek van die Amerikaanse arts, 30 jaren onder de doden. Daar kom je ook op die lijn. Dus steeds voorzichtig zijn. Ne? Zelf als je zelf droomt. Ja, wat heb je aan als je dat vindt? Alleen andere mensen te vertellen? Je hebt misschien nog wat van als je zeg maar daar zelf meditatie van maakt. Jezus noemt dat zelfbeschouwing. om dan daar je eigen groei te sterken. Dan zal het misschien nog goed zijn.
Ik weet niet of ik dat goed begrepen heb uit de Lorbeerboeken, maar dat er dus in je ziel, dus zielen meereizen. Deze weg op aarde. Zie je dan misschien een stukje van de ziel, van hun leven, alsof je het zelf beleeft?
Kijk, de mens heeft ja lichaam, ziel en geest. En als die in hypnose komt, dan heeft hij ook geen eigen macht meer over zijn, met zijn ziel, over het lichaam. Ja, dat is belangrijk. En die verbinding is het zenuwstelsel. Ne? En als die nu, zeg maar, zijn ziel in een slaapachtige toestand brengt, dan kan iedere andere geest die daar aanwezig is, en hier zijn ook vele geesten aanwezig, die kan dan direct het lichaam gebruiken en die stem van diegene en daar gewoon zijn verhaal doen. Omdat die ziel van die daar eigenlijk ligt, die houdt zich stil, die doet niks.
Dat is dus het verschil tussen de Lorbeerboeken en vele andere boeken die geschreven worden, hè, over dit onderwerp.
Zo kan je dat noemen, ja. Dat kan je ook zo zeggen. Dat is het verschil tussen waarheid en de menselijke inzichten. En die zijn vaak niet juist. Ne? Dat is zo. De wetenschappers die proberen het binnenen van een boom via de... Oh, heb ik weer vergeten wat rinde heet. De skors, bedankt. De skors daar naar binnen te komen. Maar je ziet de boom alleen van buiten. Je weet niet hoe dat binnen is. Maar het geestelijke, als je dat begrijpt wat binnen is, dan weet je ook wat buiten is. En wij bekijken die situatie alleen van die hypnotiseerde mens, wat die uit. Dat is van buitenaf en niet van binnenaf. Dan moet je eerst helder zien zijn om te zien wat daar binnenin gebeurt. Ja?
In Amerika, Edgar Cayce, een van de grote helderzienden, die hielp mensen dus onder hypnose. En als hij dan een boodschap doorkreeg, dan was het altijd een wij die sprak.
Kijk, ik heb je ook niet gezegd dat het altijd zo is. Die Edgar Cayce, ne, die heeft echt die mensen in hypnose verzet. Maar soms was hij zelf in hypnose. En heeft dan zelf in hypnose, zeg maar, die middelen en die wegen opgeschreven wat die moeten doen om weer gezond te worden. Beide gevallen was het. En als een mens gelovig is, dan wordt hij natuurlijk veel sterker beschermd voor indringlingen. En toch worden natuurlijk ook indringlingen toegelaten om jezelf te verstevigen, vaster te worden.
Nou, kijk nog eens even achter mij of er nog vragen zijn. Ja, ik zie nog een vinger.
Ik wou even vragen, omdat u heeft gehad over lichaam, geest en ziel. Maar vooral het verschil tussen geest en ziel. Dat heb ik niet goed nu gehoord. En in de tweede plaats, van welke van de twee is nou het heiligst?
Kijk, ziel en geest, die zijn in eerste lijn allebei onzichtbaar. Tenminste zo goed als steeds onzichtbaar voor ons. En je moet zien dat alles energie is. Energie, die hogere energie van ons lichaam is de ziel. Dat wordt ook een substantiële lichaam genoemd. Dus onze ziel, zielenlichaam moet ik zeggen, die ziet eigenlijk precies zo uit als onze buitenlichaam. Ja? En, maar die is binnenin. Als voorbeeld, als iemand zeg maar bij een ongeluk zijn been verliest, dan voelt hij nog steeds zijn been. En dat is het been van het zielenlichaam. Dat wel niet zichtbaar is, maar aanwezig blijft. En als we nu naar de geest gaan, dan kijk, God is geest, zo staat het ook bij Johannes in de Bijbel. Ne? En dat is de allerhoogste energievorm. Vuur wordt ook gezegd. Die hoge zon, alles dat, is het hoogste, die hoogste energie. Maar dat is geest. En de mens heeft ook een geest of een geestlichaam gekregen. En dat is een veel, veel hogere energie als de ziel. De ziel is substantieel nog. Dus daar is nog, zoals bij het licht, zijn daar lichaampjes erin. Bij het licht. Ne? Heb je één keer de golven, de lichtgolven. Maar je hebt ook die ronde lichaampjes van de zon. Dus dat is substantieel. Dat is ongeveer zo als het zielenlichaam. Maar die moet dan nog later de wedergeboorte hebben. Dus die ziel moet zich verhogen in haar energie om met de geest een eenheid te vormen. Eerst dan kan je hoger naar de hemel komen. Dan is de geest, het innerlijke, dat wat je de leiding geeft, mij de leiding geeft, iedereen de leiding geeft. En de ziel is de drager van de eigenschappen en hoort als een eenheid bij de geest. Dus van buitenaf gezien kan je daar ook weer geen verschil zien tussen geest en ziel. Dat is een eenheid. Daar komt dan nog wel wat bij, godsvonk, maar ik wil het nu niet nog moeilijker maken als het al is, ne? Je hebt het niet helemaal begrepen, ne? Maar een idee van...
Ik heb het heel erg scherp even weergegeven. Je doet het een beetje voorkomen alsof het allebei hetzelfde is. Omdat het een in het andere een vorm van eenheid, zegt u. Maar dat, als het een eenheid is, dan is er geen verschil. En ik vroeg eigenlijk naar het verschil... Omdat u zegt, nou, de geest is dat wat ons bestuurt. Nou, dan houden we nog de ziel over. Wat doet die dan?
Als ik het goed begrepen heb, als je overlijdt, dan leg je die lichaam af. En zoals we eerder gezegd hebben, die zielendeeltjes die bij het lichaam horen, die verzamelen zich op een tijd allemaal bij de ziel. Dus die, zeg maar, die vleesafval, die is voor toekomstig helemaal niet meer nodig. Dan heb je dus de ziel vercompleteerd met de gedeeltjes van het vlees. Die aan het leven blijven. En dat is de volgende stap waar je in het hiernamaals leeft. Maar in jezelf heb je de geest. De geest geeft je de leiding. Dus... Je bent nog steeds een eenheid zoals we hier zitten, maar niet meer uit vlees, maar dan als ziel en geest. En de geest is de hoogste energie. De ziel is een lagere energie. En de materie is ja ook een energie, maar alleen de laagste energie die bestaat. En we groeien daarom weer terug waar we vandaan komen, namelijk naar een hoge energie. En dat is de geest die innerlijk het levensvuur geeft aan de ziel. Of als ze wil, aan het godskind, aan de engel. Dat is allemaal hetzelfde dan.
Ik geloof dat je het min of meer zo kunt stellen dat de ziel is geschapen. Die is door het mineraal, het planten en dierenrijk gegaan. En de geest is ongeschapen. Want de dieren hebben wel een ziel, maar geen geest. Niet waar?
Ja, dat is juist. Een dier heeft geen ziel. Een dier heeft een ziel wel. Een lichaam natuurlijk ook. Maar dat is alles die zogenaamde natuur-zielen-ontwikkeling. Vroeger is de mens ja als geest geschapen. Nooit met vlees. Alleen als geest met een ziel. Dat is een eenheid. En door dat afval van Satana, van Lucifer, met al zijn scharen die daarbij horen, is die liefde, de levensbron, was afgesneden. En waar je geen bron meer hebt, waar je kan verzadigen, dan gaat de energie afzakken. Kijk maar naar een batterij als voorbeeld. De energie wordt steeds minder. En om dat te vermijden, dat alle mensen dan overlijden, in de eeuwige dood gaan, is de materie als opvangbasis van God geschapen. Dus alles wat oneens was, in die afval van geest en steeds lager in de energie afgezakt is, dat wordt hier op aarde verzameld en dat heeft een groeiproces. Omdat allemaal door die erger, door dat oneens zijn, is opgesplitst. Kijk maar nu nog naar die ontploffingen op de zonnen. Dat zijn allemaal geest- of zielendeeltjes die uit oneenigheid exploderen en op een andere weg zoeken. En nu is dan alles op de aarde in stappen in de vooruitgang. Dus het mineraalrijk, dan worden de zielen completer samengevat in eenvoudige planten, in grote planten, bomen. En als die dan weer overlijden, zeg maar, dan is dat geen overlijden, dan is dat een omvorming in een grotere zielenvorm, namelijk in het dierenrijk. Dus, en daar heb je natuurlijk ook tot, zeg maar, katten, koeien, die levende dieren tot wereld brengen, ne? Zuigen, dat is een hoogste gedeelte van de dierenwereld. En als die allemaal weer, als grote, miljoenen grote zielendeeltjes, hun leven gehad hebben, dan worden bepaalde grote zielen, vrije zielen van, ik noem het maar, van overleden dieren, planten en heel andere zielendeeltjes die van andere sterren komen, die worden samengevat tot het een complete mensenziel is. En die mensenziel heeft dan de oorspronkelijke mogelijkheid weer om terug te gaan naar het geestenrijk, namelijk naar de hemel. En die wordt dan gestuurd door een geschapen geest, maar ook door een ongeschapen geest. Allebei zijn erbij.
Ik heb een vraag die valt buiten deze avond eigenlijk. De Bijbel begint met Adam. Adam was alleen. Er werd een rib uit hem gehaald. Eva ontstond. En uit deze twee mensen ontstonden weer kinderen. Maar mijn beeld is dat er dan inteelt ontstaat. En God heeft een zuiver mens geschapen. Kunt u me daar een verklaring voor geven? Waarom de Bijbelschrijvers met dit verhaal beginnen?
Ja, die vraag heb ik me ook vaker gesteld. Dat is niet zo makkelijk te begrijpen. Aan de ene kant is dat hele, zeg maar, die geschiedenis die met Adam begint, heeft natuurlijk ook een geestelijke achtergrond. Maar als je die geestelijke achtergrond weglaat en dan dat alleen dat materiële bekijkt, dan is dat echt zo gebeurd dat, staat weer bij de huishouding, band 1, dat Kain, die eerste zoon, met een zus en kinderen vertrokken zijn. Dus Kain en een zus van hem, die natuurlijk ook weer logisch van Adam afkomstig zijn, dat die eigenlijk een groot gedeelte van de mensheid vormden. En aan de andere kant is het Seth als oudste zoon. En daar wordt een hele rij van zonen genoemd, wo dan ook Henoch, Lamech enzovoort erbij horen, Malalahel. Maar die vrouwen, die meisjes, die worden nooit genoemd, zo goed als nooit. Dat ligt denk ik alleen aan het uitleg van Mozes. niet aan de werkelijkheid. Die hadden natuurlijk dezelfde belangrijke rol, maar het wordt minder genoemd. Maar zoals ik het begrijp, is dat eigenlijk echt als inteelt voortgekomen. Maar het is wel verwonderlijk, als je dat zo neemt, zeg maar in het tweede gedeelte van de huishouding, daar leven al miljoenen van mensen die allemaal verspreid zijn op verschillende omgevingen. En ja, als je nu denkt, Adam was 960 jaar oud, 950 om die tijd. En dan kan je zien, zeg maar, elke 25 jaar hoeveel nakomelingen er zijn. En als je dat in de computer een keer ingeeft, om dat zo laat verspreiden met zeg maar elke 2 jaar een kind, ne, dan kom je wel op die getallen die mogelijk zijn. Maar opeens is het natuurlijk geen intelt meer, omdat dan zoveel verschillende lijnen zijn. En, ik denk ook dat daar niet het vlees, maar de geestelijke lijn een bijzondere rol speelt. Namelijk, zolang de mens nog relatief zuiver was, is dan ook niet zo sterk van een materiële intelt te spreken. Dan blijft de mens in zijn doen, gebaren, relatief zuiver. En eerst als dat alles nog veel slechter geworden is, en dan heb je intelt, dan komen ook misgeboren tevoorschijn enzovoort. Maar zolang dat die... Dat innerlijke, de ziel, die verbonden is met de geest, op God gericht is, dan is het vlees het innerlijke onderdaan. En dan kan je ook niet meer van een intelt spreken. Dat telt alleen voor het begin. Ne?